Zo, ben geïnstalleerd. Goedemorgen allemaal. Wat een mooi thema waar we de afgelopen weken mee bezig zijn. En vandaag mee verder gaan en ook volgende week afrondend in de jeugddienst ook weer mee bezig zullen gaan. When love takes over. Inderdaad, een hele mooie omschrijving van die diepe ervaring die mensen als Petrus en Stefanus hebben meegemaakt. En inderdaad een hele mooie omschrijving wat we net hoorden van Marcel, wat je ook boven het leven van Paulus zou kunnen schrijven. When love takes over. Ik denk dat er geen apostel is die zoveel geleerd heeft, die zoveel geschreven heeft over wat er gebeurt als when love takes over. En heeft er niet alleen een heleboel over geleerd aan de gemeente in zijn brieven. Hij heeft het ook op een hele bijzondere wijze in zijn eigen leven mogen ervaren. We hebben net gezien hoe hij op weg was naar Damascus en onderweg opeens dat hemelse licht dat zo sterk in zijn leven en in zijn hart binnenkwam dat hij 3 dagen lang verblind was. Maar het ging niet zozeer om dat licht, het ging om wat er op dat moment gebeurde, die alles veranderende ontmoeting met Jezus. Het moment dat hij in zijn leven ging ervaren wat er gebeurt als de liefde het gaat overnemen. Paulus heeft op heel veel momenten uitgebreid zijn getuigenis gegeven. Als je bijvoorbeeld het Bijbelboek Handelingen leest, dan zie je wel 3-4 keer dat hij voor allerlei soorten mensen in allerlei omstandigheden vertelt wat hem is overkomen op weg naar Damascus. En Paulus laat daarin gelijk al zien hoe belangrijk het is dat wij ons verhaal van onze ontmoeting met Jezus kunnen vertellen. Stel je eens voor dat je op een dag zomaar van iemand de vraag krijgt, en hoe is dat in jouw leven gegaan? Heb je dan ook je verhaal te vertellen? Paulus die kon vertellen, kijk, dit is wat God in mijn leven heeft gedaan. Nou, we gaan de uitgebreide versie van zijn bekeringsverhaal vandaag niet lezen, want we hebben dat eigenlijk al min of meer net gehoord en gezien. Maar Paulus heeft ook een hele verkorte versie van zijn bekeringsverhaal. En dat gaan we lezen uit Galaten 1, de versen 13 tot 16. En waarom hij dat aan het begin van deze brief zo schrijft, dat laten we nu even rusten. Daar zit een heel verhaal achter. Het gaat er even om wat hij hier vertelt, wat er in zijn leven is gebeurd. Galaten 1, vanaf vers 13, en je kunt het meelezen. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde. Dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Nou, als je deze omschrijving zo even leest, dan was Paulus dus een zeer vrome, een zeer toegewijde en ik denk zelfs wel een zeer fanatieke Jood. Ik denk als Paulus vandaag had geleefd voor zijn bekering, dat wij hem nu zouden omschrijven als een ultra-ultra-ultra-orthodoxe Jood. Zeer fanatiek. En Paulus dacht echt dat hij met het houden van de wet en al die dingen die hij deed en het vervolgen van de christenen, hij dacht echt, hij geloofde met zijn hele hart, dat hij hiermee God diende. Elke keer als Paulus weer terugkeek op een dag van zijn leven en tot ontdekking kwam van, oh, ik heb vandaag alle wetten van God weer gehouden. En ik heb de christenen vervolgd, mensen van die secte, die heb ik weer. Dan zag Paulus in gedachten al zijn naam ergens in de hemel geschreven met weer zoveel plusjes erachter. Elke dag kwamen er nieuwe plusjes bij. Maar dan gaat God ingrijpen in zijn leven. Vers 15. Maar toen besloot God. Heerlijk als God beslissingen neemt. Toen besloot God, die mij al van voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Wat een machtig mooi besluit van God. Een besluit dat God al genomen had van voor de geboorte van Paulus. En door zijn genade had hij hem al geroepen. Dat had Paulus tot op die dag dat hij Jezus ontmoette niet door. Maar God had hem al lang, nog voordat hij bestond, al geroepen en bestemd om zijn kind te worden. Om zijn apostel te zijn. En weet je wat zo mooi is? Paulus die betrekt dat hier even heel persoonlijk op zichzelf. Maar weet je dat dat voor een ieder van ons geldt, zoals we hier vanmorgen zijn? Je bent door God bedacht, je bent door God geschapen. Al van voor de grondlegging der wereld was jij al in zijn gedachten. En God heeft ieder mens niet één wel en de ander niet. God heeft ieder mens bedoeld en uitgekozen om door zijn genade gered te worden. Je bent door God geschapen met de bedoeling dat je een zoon of een dochter van hem wordt. We zingen dat zo mooi in een van de liederen. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. God kent je bij je naam en hij roept je vandaag ook om een zoon of een dochter van hem te worden. God nam een besluit in het leven van Paulus. Paulus die zo ontzettend goed zijn best deed met het houden van de wet en het vervolgen van de gelovigen. Hij deed zo zijn best om God te dienen, om God tevreden te stellen. Maar dan gaat God iets heel bijzonders doen. God gaat een openbaring van zijn zoon Jezus Christus geven in het leven van Paulus. Een openbaring van Jezus, je zou het zo kunnen zeggen, dit is het moment voor Paulus dat hij gaat ontdekken wie Jezus is. En dan niet langer van horen zeggen met alle vooroordelen die er dan kunnen zijn, maar dat hij in zijn leven een persoonlijke ontmoeting met Jezus heeft. En dat was voor hem de ontdekking, als een ijverige wetsbetrachter, dat was voor hem de ontdekking. When love takes over, wat verandert er dan ongelooflijk veel in je leven? Die openbaring van Jezus in het leven van Paulus, dat ging nogal heftig, nogal patsboom. Zo van het een op andere moment stapt Jezus zijn leven binnen. Bij de meeste mensen gaat het wat geleidelijker. Zeker als je bent opgegroeid in een christelijk gezin, dan groeit dat gewoon mee in je leven. En daar zullen we volgende week over gaan horen, zoals bijvoorbeeld bij Timotheus, die van jongs af aan was opgegroeid met het geloof. Maar of het nou een Paulusbekering is of een Timotheusbekering, waar het om gaat, en die vraag wil ik je vanmorgen ook heel persoonlijk stellen. Heb jij al zo'n persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad? Ken jij Jezus persoonlijk? Niet van horen zeggen, maar dat je hem echt kent van hart tot hart. Weet dat Jezus er ook vandaag naar verlangt. Om zichzelf aan jou, aan u te openbaren. We lazen net over Paulus, hoe zijn leven voor zijn bekering eruit zag. En we hebben gezien dat de wet voor hem heel belangrijk was. Hij schrijft over zichzelf, ik leefde de wetten en de tradities van het volk strikter na dan velen van mijn leeftijdsgenoten. Het was het beste jongetje van de klas. Het was een jongen, een man die een voorbeeld was. Als Paulus door de straten, of toen nog Saulus door de straten van Jeruzalem ging, dan werd het stil en zei ze, oh kijk eens, daar gaat Saulus. Die man die zo ongelooflijk trouw is in het houden van Gods wetten. En dan komt Jezus in zijn leven en wat gebeurt er dan? Nou, dan lijkt het er een beetje op als je dit zo leest, dat vanaf dat moment opeens de wet voor Paulus niet meer bestaat. Als een soort tegenstelling. Vroeger was ik iemand die de wet hield, maar nu ik Jezus heb leren kennen, nu de liefde in mijn leven is geopenbaard, nu bestaat de wet voor mij niet meer. Maar dat is niet wat er staat. Weet je wat er gebeurt in het leven van Paulus als hij die ontmoeting met Jezus heeft? Dan gaat hij ontdekken waar het in de wet uiteindelijk, ten diepste, in de kern, in het hart van de wet, om gaat. Ik maak even een sprongetje van Galaten 1 naar Galaten 5. En dan lezen we in vers 13 en 14 wat Paulus heeft ontdekt in zijn leven nadat hij Jezus heeft ontmoet. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want, en dan komt het, want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Dus waar het dus bij de wet om gaat, waar het in de kern om gaat, dat is de liefde. Waarbij de liefde niet een soort alternatief is voor de wet. We hebben de wet afgeschaft en wij geloven nu in de liefde. Waarbij de wet ook niet een of de liefde niet een soort tegenovergestelde is van de wet. Nee, de liefde is de vervulling van de wet. Zoals Jezus het al eerder toen hij hier op aarde rondliep zo mooi had gezegd, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten, het hele Oude Testament. Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alles wat in je is en je naaste als jezelf. Dus waar het in de wet om gaat, dat is liefde. Wat me soms wel eens opvalt is dat we als vrijgemaakte mensen, als mensen die leven vanuit de liefde, als mensen die de genade van God in ons leven hebben leren kennen, dat we soms wat negatief doen over de wet. Alsof de wet beknellend is, alsof de wet beperkend is en we spreken wat denigrerend over de wet als die regeltjes en die wetjes van God waar het gelukkig niet meer om gaat nu. Maar dat is niet de boodschap van de Bijbel. Paulus schrijft zelf in de Romeinenbrief dat de wet heilig en goed is. Weet je wat wel het probleem is? Wij waren niet in staat om de wet te houden. Dus de wet was niet het probleem, wij waren het probleem. De wet zelf is heilig en goed. En als de samenvatting van de wet in één woord is liefde, dan betekent dat de wetten van God heilig en goed zijn en ons stimuleren om lief te hebben. Dat is waar het om draait. Alleen, en dat was het probleem van Paulus en van veel Joden in die dagen, ze hielden zich zeer strikt aan de wet. Ze waren de hele dag bezig met alle regels en wetten na te leven, maar zonder liefde. En als je de wet wilt gaan houden zonder liefde, dan degradeer je de wet tot kille en koude regels. En dan krijg je wat we noemen wetticisme. Wetticisme is je houden aan de wet zonder de bedoeling van de wet te begrijpen, namelijk het gaat om de liefde. Je aan de wet houden zonder liefde is als een vat zonder inhoud, is als een auto zonder motor, is als een vogel zonder vleugels. Weet je, dit was voor Paulus zo'n belangrijke ontdekking in zijn leven, dat hij er in bijna elke brief aan de gemeente waar hij verantwoordelijk voor was, over schreef. Hij schrijft erover in de Galatenbrief, hij schrijft erover in de Romeinenbrief, hij schrijft erover in de brief aan de Korintiërs. En zo ook schrijft hij erover in de brief aan de Efeziërs. En ik wil er graag ook twee versen uit lezen, Efeziërs 5 vers 1 en 2, om iets te ontdekken van wat er gebeurt als de liefde het overneemt in ons leven. Efeziërs 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. En dan zou je denken dat Paulus, ik denk dat hij dat voor zijn bekering zo zou hebben geschreven, wees dan navolgers van God als geliefde Joden en wandel in de wetten die God ons heeft gegeven. Dat had hij voor zijn bekering geschreven. Maar nu zegt hij, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Ik vond het zo'n mooi zinnetje uit dit vers. Wandel in de liefde. Dat is het subthema voor deze morgen. Het thema van deze hele periode, When Love Takes Over, het subthema van deze morgen, is wandel in de liefde. Voor Paulus was dat de ontdekking van zijn leven. Als ik een echte navolger wil zijn van God. En een navolger, dat betekent een nabootser, iemand die God en zijn Zoon Jezus Christus nadoet. Dat is de bedoeling van ons leven. Als je een navolger bent van God en zijn geliefde kind bent, dan ga je wandelen in de liefde. En daarmee ga je de wet vervullen. En dan gaat het niet meer om het houden van allemaal regeltjes. Nee, dan komt het voort vanuit die hele diepe liefde, waardoor je automatisch de wet gaat houden. Ik zal het je proberen duidelijk te maken met een paar voorbeelden. De wet zegt, je mag niet doodslaan. Ik heb een probleem met mijn buurman, maar ik mag niet doodslaan. Ah, ik zou hem liever dood willen slaan, maar dat mag niet, dat is de wet. En je doet het dus niet, hoop ik. Maar als je je buurman lief hebt, zoals de opdracht is, heb je naaste lief als jezelf. Dan is het logisch, ook al is het misschien een klier, dan is het logisch dat je hem niet doodslaat, want je hebt hem lief. Dan is die wet niet meer een beknellende wet. Dan is het logisch, nee, ik heb mijn buurman lief, dus ik doe hem geen kwaad. Of een andere wet uit de 10 geboden, dat we geen overspel mogen plegen. Oh, ik mag geen overspel. Oh, wat is het toch moeilijk om geen overspel. Als je je vrouw lief hebt, of als je een getrouwde man bent, of een getrouwde vrouw bent, als je je man lief hebt, dan is het logisch dat je geen overspel pleegt. Want je houdt van hem, want je houdt van haar. En dan is de liefde de drijfveer en niet het regeltje van je mag geen overspel plegen. En zo is de liefde telkens weer de vervulling van de wet. Als je God lief hebt, als de liefde van de Heer Jezus in je leven is gekomen, als je ontdekt hebt wie Jezus werkelijk voor je is, dan ga je een ander leven leiden, dan ga je wandelen in de liefde. Mag ik je aan de hand van deze woorden uit Efeze 5, mag ik je een viertal gedachten geven, wat het betekent om te wandelen in de liefde en daarin Christus na te volgen. Het heeft alles te maken met het thema van deze periode. Hè? De derde kernwaarde waar we ook over nadenken. We maken Gods liefde zichtbaar met woorden en daden. Nou, dit is een heel concreet gedeelte dat naadloos aansluit bij onze kernwaarde. We maken Gods liefde zichtbaar met woorden en daden. Wat me opvalt in dit gedeelte is dat er staat dat we navolgers van God zijn als geliefde kinderen. We wandelen in de liefde en er staat erbij zoals Christus ons lief gehad heeft. En let op wat hier staat. We hebben dus niet lief op onze eigen manier, zoals wij denken dat we moeten invullen. Nee, we hebben lief zoals Christus ons heeft lief gehad. Ik hoorde van de week nog dat bekende deuntje van Frank Sinatra. I did it my way. En soms denk ik wel eens, het lijkt wel alsof wij in ons liefhebben, in ons volgen van Christus, in ons christen zijn in deze wereld, dat we soms ook wel een beetje die houding hebben van, ik doe het wel een beetje op mijn manier. Nee, als het gaat om het wandelen in de liefde, dan staat er heel nadrukkelijk bij, zoals Christus ons heeft lief gehad. Dus op diezelfde manier, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, zo gaan wij ook de ander liefhebben. Nou, wat betekent het om de ander lief te hebben, om te wandelen in de liefde zoals Christus? Zoals gezegd, ik ga je vier dingen noemen. En het eerste vanuit dat vers, Efeze 5 vers 2, dat is wandelen in plaats van rennen. Wandelen in plaats van rennen. Want zo begint het stukje, wandel in de liefde. Nou, wandelen, als dat woord hier zo wordt gebruikt, dat heeft in de eerste plaats een overdrachtelijke betekenis. Het heeft te maken met onze levenswandel. Onze way of life, onze levensstijl. Als het goed is, als we kinderen van God zijn en we zijn geraakt door de liefde van God, dan is ons leven zo doortrokken van de liefde, van dat liefhebben, dat het in elk woord, in elke daad, in ons omgaan met elkaar, in onze invulling van getrouwd zijn of van vader en moeder zijn of van wat dan ook, dat het in ons hele leven doorwerkt. De liefde wordt onze way of life. Maar dat woordje wandelen, dat heeft hier ook wel iets heel ontspannends. We wandelen niet, we rennen niet in de liefde. Nee, we wandelen in de liefde. En wandelen, dat heeft iets van rust, van ontspanning, van vrede, van vreugde. Wandelen heeft voor mij ook te maken met relatie. Als we aan het rennen zijn, dan gaat het meestal om de prestatie die we willen bereiken. We willen iets doen en het moet op tijd klaar zijn. Maar wandelen heeft te maken met relatie. Als we lief hebben zoals Jezus ons heeft voorgedaan, dan nemen we de ruimte en de tijd in ons leven om letterlijk of figuurlijk te wandelen met de ander. De afgelopen tijd heb ik met een aantal van jullie, ik zou jullie zo een aantal kunnen aanwijzen, heb ik gewoon een heerlijke wandeling gemaakt. En dan ging het niet om de prestatie, maar dan ging het om de relatie. Als je wandelt met elkaar, dan deel je je hart met elkaar. Dan ben je samen, dan is er aandacht voor elkaar. En als de een dan valt, dan richt de ander hem op. Als je wandelt met elkaar, dan heb je tijd, dan heb je hart, dan heb je oog. En dan heb je oor voor elkaar. Als we rennen met elkaar, dan hebben we geen tijd voor elkaar en dan zijn we alleen maar prestatiegericht. Liefhebben zoals Jezus lief heeft, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, dat heeft alles te maken met dat we gericht zijn op de relatie, dat we gericht zijn op de mensen om ons heen, dat we ons hart en ons leven met de ander delen en dat we samen opwandelen in het leven in plaats van rennen door het leven. Het tweede, en dat komt ook uit Efeziërs 5 vers 2, dat heb ik genoemd geven in plaats van nemen. Wat is het meest opvallende in de manier van liefhebben van Christus? Dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven. Lees maar mee. Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. En dat ging bij Jezus zo ver. Het kostte hem zijn leven. En hij zegt dat zelf in Johannes 15. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dus wandelen in de liefde. En dan zo, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Dat betekent dat we onszelf in zijn voetspoor, dat we onszelf gaan geven aan de ander. Dat we onszelf gaan overgeven aan de ander. Geven in plaats van nemen. Het draait in onze wereld en zeker in onze samenleving, in onze cultuur. Het lijkt wel alsof het steeds meer draait om nemen. We nemen. En we noemen dat een graaicultuur. En we graaien niet alleen geld, we nemen van alles en nog wat. Het gaat alleen maar om me, myself and I. Maar liefhebben in het voetspoor van Jezus, dat betekent dat we stoppen met nemen. En dat we gaan geven. Dat we gaan overgeven. Weet je, als we dit in de praktijk van ons leven zouden gaan waarmaken. Ik geloof dat als dit principe alleen al in onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze gemeente waargemaakt zou worden, dat zou zoveel veranderen. En als dit principe in onze samenleving waargemaakt zou worden, het zou zoveel veranderen. Wie neemt, is op zichzelf gericht. Wie geeft, wie zichzelf geeft, is op de ander gericht. Maar let op, het gaat wel om de liefde, want je kunt geven, je kunt zelfs je lichaam geven om te worden verbrand, zo schrijft diezelfde Paulus in 1 Korinthe 13. Maar als ik de liefde niet had, het zou niets uitmaken. Dus als we geven, dan geven we vanuit liefde. Als we onze tijd geven aan de ander, dan geven we vanuit liefde. Als we ons hart delen, geven aan de ander, dan doen we dat vanuit liefde. En het heeft zelfs alles te maken met de brief die de leden van de gemeente deze week hebben gekregen. Als we geld geven, dan geven we vanuit liefde. En niet omdat het moet. Ik zou bijna zeggen, maar ik weet niet of de penningmeester daarmee eens is. Laat dan maar zitten. We geven vanuit liefde. Je kunt alles doen en alles geven, maar als je de liefde niet hebt, dan heeft het geen waarde voor God. Het gaat om de liefde. Liefde betekent geven in plaats van nemen. Weet je wat ook een kenmerk is van mensen die wandelen in de liefde? Het derde kenmerk wat ik vanmorgen wil noemen is vergeven in plaats van vergelden. We hebben net gelezen die woorden uit Efeziërs 5 vers 1 en 2. Die sluiten direct aan op Efeziërs 4 vers 32. Dat is het laatste vers van dat hoofdstuk waar we dit lezen. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. En dan vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus die verse van hoofdstuk 5, wees dus navolgers van God en wandel in de liefde. Zoals, dat is een directe uitwerking van wat er hier staat in 4 vers 32. Het gaat hier over het elkaar vergeven. En hoe vergeven we elkaar? Nou, zoals God u in Christus vergeven heeft. Misschien dat je het al lastig vindt om te vergeven, maar hier wordt een soort goddelijke norm neergezet. God verlangt ernaar dat wij in ons leven, vanuit dat wandelen in de liefde, als mensen in wiens leven de liefde het heeft overgenomen, dat we gaan vergeven op de manier, op diezelfde manier, op datzelfde niveau, zoals God ons in Christus vergeven heeft. Mag ik daar een paar dingen over zeggen? En daarin wil ik het woord laten spreken. Hoe heeft God ons in Christus vergeven? We lezen in Psalm 86 heel mooi dat God ons van harte vergeeft. En in de vertaling van het boek staat het zo: God vergeeft graag. Ik weet niet hoe het bij jou gaat als iemand jou iets aangedaan heeft. Iemand heeft jou gekwetst, iemand heeft jou een loer gedraaid of wat dan ook. En dan is er ergens, ja, ik ben een christen, ik wandel in de liefde en ik moet eigenlijk vergeven. Maar liever niet. Maar als we gaan vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft, vanuit diezelfde gezindheid van het hart van God, dan gaan we graag vergeven. Dan kunnen we bijna niet wachten om te vergeven. Ook al kan het natuurlijk ook zijn, even de pastorale kanttekening hiernaast, dat de dingen soms zo diep in ons leven kunnen ingrijpen dat we soms wel degelijk de tijd nodig hebben om te kunnen vergeven. Laat dat ook even gezegd zijn. Maar als het gaat om het vergeven zoals God ons vergeven heeft, dan laat God ons zien, ik ben een God die van harte en die graag vergeeft. En in Jesaja 55 zegt God, als het gaat om vergeving, ik ben iemand die ruimhartig, iemand die veelvuldig vergeeft. En Jezus geeft daar later een hele concrete invulling aan, 7 keer 70 keer. Dus we vergeven niet 1 keer, we vergeven niet 2 keer, we vergeven niet 3 keer, 7 keer 70 keer. En dat betekent dat we maar gewoon, nou niet gewoon, misschien wel juist heel ongewoon, blijven vergeven, ook al gaat het telkens weer fout. Wandelen in de liefde en de ander geen vergeving schenken. Dat kan niet samengaan. Het kan niet gebeuren dat je hier vanmorgen bent en je zegt, ik ben een man, ik ben een vrouw van God en ik wandel in de liefde. Maar die man daar of die vrouw daar, en ik ga nu even niemand aanwijzen, nee, die kan ik niet vergeven. Dat klopt niet. Dan kun je eigenlijk ook geen avondmaal vieren straks. Want avondmaal, dat is de maaltijd van de liefde, de maaltijd waarin we belijden. We zijn één met elkaar in Christus en met elkaar wandelen in een liefde. Maar als er geen vergeving is, misschien moet je straks voordat we gaan vieren, dan eerst wat in orde gaan maken. Weet je, als jij vandaag zegt, ik wil wandelen in de liefde, zoals Christus mij heeft lief gehad, dan vraagt God aan jou, wil je vergeving schenken aan de mensen voor wie dat geldt, voor wie dat nodig is. Hoe vaak? 7 maal 70 maal. En als je dat niet doet, weet je wat er dan zal gebeuren? Dan zal de liefde verkillen. Dan zal de liefde die het juist zo heerlijk heeft overgenomen in je leven, de liefde zal verkillen. Uiteindelijk zal er verwijdering ontstaan en je loopt het risico dat er bitterheid in je hart komt. Weet je, er is geen andere of geen mooiere manier om de liefde van Christus in de praktijk te brengen dan te vergeven hen die jou iets hebben aangedaan. Liefhebben zoals Christus ons heeft voorgedaan. Dat gaat zo diep. Dat gaat zo diep. Dat vraagt zoveel van ons. Het heeft te maken met wandelen in plaats van rennen. Het heeft te maken met geven in plaats van nemen. Het heeft te maken met vergeven in plaats van vergelden. En de laatste, de vierde, het heeft te maken met dienen in plaats van heersen. En wat ik nu ga zeggen is eigenlijk al een soort geestelijke brug van de preek naar het avondmaal. Want dat heeft alles te maken met wat we straks gaan vieren. We lezen in Galaten 5, we lazen net al even een stukje, ik lees het nog een keer. Galaten 5 vers 13. Dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in 1 uitspraak. Heb uw naaste lief als u zelf. Dienen in plaats van heersen. Ik denk dat het in ons allemaal zit, en bij de een zal het wat sterker zijn dan de ander, afhankelijk van je karakter, maar het zit in ons die neiging om te willen heersen. Om boven de ander te willen gaan staan, om over de andere heen te willen gaan. Maar liefhebben zoals Christus ons lief gehad heeft, dat betekent dat we gaan dienen in plaats van heersen. We gaan straks het avondmaal vieren. En toen dat voor de eerste keer werd ingesteld, de viering van het avondmaal door Jezus samen met zijn discipelen, toen gebeurde er iets heel bijzonders bij die maaltijd, voorafgaand aan de maaltijd. Je leest erover in Johannes 13, dat bij de instelling van het avondmaal Jezus eerst zijn discipelen een hele diepe les leert, namelijk dat ze elkaar moeten dienen in liefde. En dat dat de vervulling is van de wet. Elkaar dienen in liefde. En wat doet Jezus? Ze waren daar aangekomen in die bovenzaal waar ze de maaltijd hielden. En er was niemand om de voeten van Jezus en van zijn leerlingen te wassen. En ook niemand van de leerlingen was op het idee gekomen, zal ik dan de eerste zijn om de voeten van de ander te gaan wassen? Niemand. En uiteindelijk liggen ze aan de tafel. En dan staat Jezus op. En hij legt zijn bovenkleed af en hij pakt een doek en hij gaat als Heer en Meester. Hij gaat laten zien wat liefde in de praktijk is. Hij gaat laten zien dat ze elkaar mogen dienen in liefde. En hij knielt neer bij zijn leerlingen. En hij wast hun de voeten. En Petrus protesteert, maar ook Petrus' voeten worden gewassen. En als het klaar is en al die discipelen zitten daar een beetje beteuterd te kijken. En ze kijken elkaar ook wat aan van, eigenlijk hadden wij dit moeten doen. Dan spreekt Jezus deze heerlijke woorden. Als ik jullie, Heer en Meester, je voeten hebt gewassen, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. When love takes over. Waar dat gebeurt, hè, daar gaan mensen met elkaar wandelen in de liefde. Daar gaan mensen geven in plaats van nemen. Daar gaan mensen vergeven in plaats van vergelden. En daar gaan mensen dienen, daar gaan mensen elkaar de voeten wassen. Misschien soms wel letterlijk, maar je begrijpt, hier zit een veel diepere betekenis in. En dan zingen we met elkaar dat mooie lied. Aan de maaltijd wordt het stil als de meester knielen wil. En vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zoals ik jou ook heb lief gehad. Heb elkaar lief. Wat er ook gebeurt. De ander, zo heb ik jou ook lief gehad. We mogen met elkaar. Vandaag. Als we zeggen, wij willen dat de liefde het overneemt in ons leven. Dat de liefde het overneemt in onze gemeente. Dat de liefde het overneemt in ons huwelijk. Dat de liefde het overneemt in onze huiskring. Of vul maar in. Wij mogen vandaag zeggen, wij willen als kinderen van God. We willen gaan wandelen in de liefde. En gaan liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Amen.